Was de lijkware van Turijn nou echt het doek waar de dode Jezus in werd gewikkeld of niet? Het maakt Ruud en Riet Roseman eigenlijk niet zoveel uit. Ze haalden een replica naar Twente en vertellen waarom.
Ja, een glaskunstwerk van bekende kunstenaar Jan Schoenaker is na 60 jaar terug in Oldenzaal.
FC Twente heeft morgen een bijna fitte selectie tegen Fortuna Sittard, zegt trainer Jozef Oosting. We beschouwen met hem voor op die wedstrijd.
En in het Twentse kwartier een aandacht voor een herplaatsing van een grenspaaltje in Noord-Deurningen.
Het is vrijdag 5 april. Dit is 1 Twente vandaag.
1 Twente.
1 Twente vandaag.
De komende weken is een replica van de lijkwade van Turijn te zien in de Lambertusbasiliek in Hengelo en daarna in de Stefanshof in Borne. In de originele lijkwade zou Jezus zijn gewikkeld na zijn overlijden. Niet iedereen gelooft dat verhaal. Ruud en Riet Roseman geloven dat wel. Dat is niet het belangrijkste dat ze willen uitdragen. Ze zijn bij ons, Riet en Ruud, welkom. Goedemiddag.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. De lijkwade van Turijn, ik moest heel eerlijk zeggen, ik heb het even moeten opzoeken. Maar in een in notendop, wat is dat voor iets? Wat is dat voor doek?
Het is een lange doek van 4,44 meter. En daar is een afbeelding op te zien van een man. Het is eigenlijk een negatief staat op de werkelijke lijkwaarde. Maar als je daar een foto van maakt, komt er op jouw negatieve rolletje een positief beeld van een man. En die is de kruisdood gestorven. Je kun je aan de wonden zien.
Ja, ja.
Op de lijkwade. In de handen en in de voeten. En de zijwond. En hij is heel erg gegeeseld. Dat kun je ook zien.
We hebben een deel eigenlijk van die lijkwade waar het hoofd op staat. En dit is dan denk ik, Ruud, een foto van die lijkwade. Want dit is niet de originele kleur, maar dit is het negatief.
Ja, correct. Dit is het negatief. En naast wat Rita al zei, de wonden, was er ook een doornenkroon. Die de soldaten op zijn hoofd hebben gezet. En daar kun je ook duidelijk de bloedsporen nog van zien.
Gewoon iets dichterbij, oh ja.
De bloedsporen kun je duidelijk zien. En dat is toch wel indrukwekkend dat de persoon op die lijkwade, die heeft gewoon heel veel pijn geleden.
Mm-hmm.
En dat is voor ons ook indrukwekkend. In die zin dat het ook een basis geeft voor een stuk van ons geloof.
Als je naar die lijkwade kijkt en je stelt je voor dat Jezus daarin is gewikkeld, dan zie je iets van de fysieke pijn die hij heeft geleden rondom die kruisdood.
Ja. Correct.
Ja. Toch, kijk, voor jullie heb ik begrepen, maakt het niet zoveel uit of dat nou wel of niet waar is. Maar toch, er hangt een soort van, ja, nou ja, met een mythisch iets of een beetje, het is wat controversieel, dat doek. Waarom zijn er nou mensen, deskundigen, die zeggen, dat komt niet uit de tijd van Jezus? Dat is niet.
Nou, eerst even paus Johannes Paulus II, die heeft gezegd van, de lijkwade moet je zien als een spiegelbeeld. Je kunt daarin het lijden en het evangelie kun je daarin zien.
Hmm.
En dat is wel belangrijk. En sommige mensen geloven dat niet, omdat ze metingen hebben gedaan aan het doek, waar andere dingen zijn uitgekomen, dat hij niet uit die tijd zou stammen. Of dat het kan net zo goed een andere kruisdode zijn geweest.
Ja.
Dus, maar ja, intussen worden ook alweer dingen weerlegd.
Ja, de techniek heeft natuurlijk in de loop der jaren geprobeerd om de echtheid van de lijkwade te achterhalen. Nou is die lijkwade een aantal keren beschadigd geweest, verbrand. En er is een randje langs gezet. En de wetenschap heeft vanuit dat randje nou juist een stukje stof genomen en een koolstoftest gedaan. Nou, daaruit zou blijken dat het doek een beetje uit de middeleeuwen zou komen.
Mm.
Aan de andere kant is in de originele lijkwade zijn sporen gevonden van zaden en stoffen die in de lucht zouden zitten. En het is heel duidelijk dat die komen uit de tijd dat Jezus geleefd heeft. Maar nog veel beter ook uit de tijd of ook uit de locatie van Jeruzalem in Israël.
Ja, dus, en er waren ook muntjes op zijn ogen. Die komen ook uit de tijd van Tiberius. Die tijdens keizer was tijdens Pontius Pilatus. Dus dat die munten zijn geslaan in 29 na Christus of 33 na Christus in die tijd.
Ja, ja, dus
die muntjes komen ook echt uit die tijd.
Ja, dus er zijn zowel aanwijzingen van koolstoftechnisch middeleeuwen, maar er zijn aanwijzingen die zeggen, ja, maar waarom zitten dan die stoffen erop die in de lucht hingen toen, of de zaden, dat soort dingen.
Ja. Correct.
Hoe kan dat dan?
Correct. En Die koolstoftest die is dus genomen van een stuk van het doek, wat er later is aangezet omdat het origineel was beschadigd.
Ja.
Ah, ja.
Dat is het.
Dat is weer het verhaal van de mensen die zeggen: we geloven wel dat. Toch even, want het was natuurlijk die tijd dat Jezus gekruisigd werd, was de kruisdood, denk ik, werd vaker toegepast. Hij was niet de enige.
Nee.
Dus dat verhaal is dan in principe ook mogelijk, toch? Ja. Jullie zeggen wel echt van ja, wij denken wel echt dat dit het.
Meestal werden de benen gebroken als iemand nog niet was overleden. Maar Jezus heeft een zijwond. Hmm. Hij is met een lans ingestoken. Dat is wel typisch voor Jezus. Daar zijn de benen niet gebroken. Dat hij nog niet dood was, maar hij is in de zij gestoken met een lans.
Ja, zo werd gekeken dus of iemand echt dood was, toch?
Ja.
Dat gebeurde normaal niet, dat er een zijwond was.
Dan braken ze de benen, maar Jezus was al dood. En zo hebben ze dat als extraatje nog gedaan.
Ja. En dat zie je op dat doek?
Dat zie je heel duidelijk op het doek. Ja. En daar zijn ook, dat is ook bevestigd, dat er op die plek een bloedvlek is en een zermvlek. En zoals een dood lichaam is, dan gaan die bloedcellen scheiden, of die bloedlichaampjes scheiden van het serum. Hmm. En dat is op de lijkwade ook te zien.
Ja.
Dus.
Maar goed, die discussie, Ruud, is voor jullie een bijzaak.
Ja.
Jullie hebben dat ding hier naartoe gehaald. En jullie vertelden net al van om te laten zien van, of in ieder geval om zichtbaar te maken wat het lijden in die kruisdood voor Jezus heeft betekend. Maar hoe kom je er überhaupt bij om die replica, want dit gaat om een replica die nu in Hengelo daar te zien is. Die hebben jullie daar naartoe gehaald. Hoe kom je daarbij?
Nou, deze tentoonstelling heeft al heel veel locaties bezocht in Nederland. Hij wordt gesteund door een stichting, een internationale stichting. Hij heeft bijvoorbeeld een aantal jaren in kathedralen gestaan in Brabant en in Limburg. Hij is recentelijk ook nog een lange tijd geweest in Amsterdam, in Rotterdam. En hij kwam, voordat hij in Hengelo kwam, kwam hij rechtstreeks uit Volendam. Dat is wel grappig, in Volendam hebben ook heel veel toeristen de lijkwade tentoonstelling bezocht. En waren allemaal erg onder de indruk. Toen wij het eerste keer zagen, dat was in Renkum, toen hebben wij de organisatie gevraagd, hey, kan deze tentoonstelling ook naar Hengelo, naar Twente komen? En dat wilden ze heel graag. Ze waren nog nooit, voor ons bekend begrip, over de IJssel geweest. En toen hebben we dat georganiseerd. Maar de planning die was wel zodanig dat we wel in de wachtrij stonden. Maar gelukkig was het nu net na Pasen, wat op zich een heel goede timing is.
Ja.
En vandaar dat we de knoop hebben doorgehakt. Ook met steun van de parochie en van onze pastoor uiteraard. En hij is dus de afgelopen dagen is de tentoonstelling opgebouwd. En al met veel interesse van mensen die de kerk hebben bezocht. Maar zaterdag en zondag zijn eigenlijk de belangrijkste dagen.
We hebben beelden gemaakt.
Ja.
Misschien leuk om gewoon even te kijken in de Lambertusbasiliek. Waar dan nu zeg maar dat die tentoonstelling is. En praat ons er anders even doorheen. Wat zien we allemaal met bij de expositie?
Ja, we zien daar dus de 3D-beelden. Waar je heel duidelijk op kunt het lichaam van de kruisdoder kunt zien. En daar is de lijkwade zelf. Daar is dus wat minder. Lichtbruiner. Maar daar is wel te onderscheiden.
Ja, dit is op de lijkwade, even de replica van de lijkwade. Ja. Je moet wel goed kijken om te zien.
Om te zien,
maar
ja.
Op het negatief
zie je
het beter.
En dan zijn daar de banners. En daar staat het lijdensverhaal helemaal op. Wat er gebeurd is. Mm. Met de lijkwade en met het lichaam. Hoe het gehavend is. Met de zweepslagen die hij gehad heeft. En de doornenkroon. En de wonden van de handen en de voeten.
Mm-hmm.
En wij vinden dus heel belangrijk dat verhaal verteld wordt. Dat dit zo gebeurd is met Jezus.
Is dat verhaal aan het wegglippen dan? Want ik bedoel, je hoeft niet op een vakantie te gaan. Of je komt wel ergens een kerk binnen waar je Jezus aan een kruis ziet hangen.
Ja,
met,
ja.
Toch?
Ja, maar toch, het betekenis van Pasen. Dus de opstanding van Jezus uit het graf. Dat hij weer tot leven kwam. Dat verhaal, dat vinden wij belangrijk. Dat weer belangrijk wordt. Heel veel mensen weten dat niet meer. Dan is het eieren zoeken met
Maar dat is aan die lijkwaren natuurlijk niet te zien. Het is geen bewijs van een opstanding.
Nee,
toch?
Inderdaad, wij geloven daar wel in. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is ons geloof.
Mm-hmm.
Dat is altijd blijft een mysterie.
Ja.
Maar waarom
vind je het zo belangrijk om eigenlijk letterlijk geconfronteerd te worden met dat lichamelijke lijden van Jezus. Wat zit daar dan voor een belang in voor jullie?
Omdat de mensheid leidt ook. Iedereen moet lijden. Iedereen heeft een kruis te dragen. En je kunt terecht bij Jezus met je lijden.
Je kunt bij hem terecht omdat hij ook op die manier heeft geleden.
Ja. Hij heeft alles, al het menselijke lijden heeft hij ook doorgemaakt aan het kruis. De pijn, de angst, de verlatenheid. Hij is bespuwd en in het gezicht geslagen en vernederd. En...
Maar dat werden meerdere mensen in die tijd, toch?
Ja,
die kruisdood die hij heeft gekend.
Zeker. Maar dat verhaal staat dus in het evangelie.
Ja.
En dat heeft verlossing gebracht. De verzoening weer met God.
Ja, het geeft heel veel mensen ook steun en kracht.
Ja.
Mm. Niet alleen om naar de kerk te gaan, maar ook om deze tentoonstelling te zien. Sommige mensen worden zelfs een beetje emotioneel daarvan.
Ja.
Maar in principe is het belangrijk om eens een keer te zien met eigen ogen hoe dat in die tijd is geweest.
Ja. Hè?
En of dat nou Jezus is geweest op de lijkwade, dat is dan vraag 2.
Mm.
En niet eens zo heel erg belangrijk.
Ja.
Wat het allerbelangrijkste is dat de persoon Jezus heeft geleden. Dat is ook vastgelegd in de evangelie. Dat is ook voorspeld in het Oude Testament.
Ja. Hè?
Het is niet zomaar een verhaal wat toen die tijd bedacht is. Nee, het is al honderden jaren voor de geboorte van Jezus voorspeld.
Ja, Jesaja. Ja.
En dat hele verhaal, dat maakt indruk.
Mm.
Ja.
Dat maakt indruk en dat geeft de mensen kracht
en
dat
steun.
Geeft de mensen ook moed om in moeilijke tijden door te gaan.
Ja, ja. Wat is dat ook? Want ik bedoel, dit is in de Lambertusbasiliek. Jullie zijn zelf mensen van katholieke komaf. Is het? Zeg je van, voor die groep of zeg je juist ook van, ook voor de niet-katholieken,
voor alle mensen.
Nee, het is voor alle mensen.
Het is voor alle mensen.
Ja.
We proberen juist zaterdag en ook zondag alle mensen die belangstelling hebben om die. Naar de kerk te krijgen, in de kerk te krijgen. Nou, de Lambertus heeft een prima locatie in downtown Hengelo.
Mm.
Zaterdagmiddag, het winkelende publiek. Daar gaan we wel een beetje promotie van maken natuurlijk.
Ja. En er zijn dus ook al mensen geweest die
die zijn hebben gekeken. Ja, er zijn al mensen geweest, zeker.
En dan hoor je dat soort reacties, ontroering.
Ja.
Zijn er ook mensen die dan even komen kijken die dit hele verhaal niet meer kennen bijvoorbeeld? Of zijn toch wel mensen die...
Ja, absoluut. Ja,
Die bestaan, zou ik bijna zeggen. Want uiteindelijk, Nederland of we komen af wel een christelijk land. Hè? Maar dat verhaal, sommige mensen weten het echt niet meer. Dat zo.
Dat klopt.
Ja.
Nee, correct.
Ja. Jullie zoon is priester gewijd.
Mm-hmm.
Niet heel lang geleden, geloof ik, hè?
1922. Ach, 2022.
Dat is heel lang geleden. Ja.
Ik zeg. Maar je hebt hier nog aan tafel gezeten.
Ja.
Wat vindt hij ervan? Dat jullie zo nijver bezig zijn om dit verhaal op deze manier naar de mensen te brengen?
Ja, ik denk dat hij dat heel erg waardeert. Heel erg mooi vindt. Maar hij heeft zich helemaal naar de zijde gehouden, wil ik niet zeggen. Hij laat ons dit programma doen voor het gebeuren in Hengelo.
Mm-hmm.
En daarnaast is hij natuurlijk zelf ook heel druk. Maar zeker rond de paastijd. Maar hij staat er 100% achter.
Ja. Je ziet dus ook het lijden van Jezus in die doek en het evangelie. Zoals het voorspeld is. En...
Ja. Heeft hij een mening over, ook nog persoonlijk?
Zijn mening heeft hij daarover. Ja. Hetzelfde als wij ongeveer. Ja.
Dat is niet anders dan onze mening.
Nee, maar hij zegt ook wel van, ik geloof wel dat dit echt het doek is waar Jezus in is gewikkeld geweest.
Hetzelfde als wat Paus Johannes zei.
Ja, hij gelooft dat dit het doek zou kunnen zijn.
Ja.
Waar Jezus ingewikkeld is geweest. En waar hij dus in zijn graf is gelegd.
Ja, en voor de helderheid gaat het om Erik Rozeman. Hè? Jullie zoon is nu priester bij de parochies tussen Utrecht en Gelder.
Wageningen en omstreken.
Wageningen. Kijk, Gelderse Vallei.
Wageningen en de omliggende locaties.
Gewoon nog even voor de praktische orde. Wanneer kunnen we terecht? Of in de Lambertusbasiliek in Hengelo, in de binnenstad daar, of in Borne?
Ja, de openingstijden zijn in principe op zaterdag na 12 uur. En op zondag ook na de mis van 11 uur. Wat voor belangrijk is dat op zondag hebben we een lezing. Een lezing van een specialist die dus de hele geschiedenis van de lijkwade kent. Ook de organisatie is van de tentoonstelling. Hij had na de mis van 11 uur, dus zal ze ongeveer rond 12 uur beginnen, gaat hij een lezing geven over de lijkwade. En het mooie is dat iedereen letterlijk moeilijke, makkelijke, allerlei soorten vragen kan stellen die hij zal gaan beantwoorden.
Ja, ja. Want even, dat hebben we nog helemaal niet aangestipt. Maar die lijkwaarde, het origineel, die heeft nogal wat doorstaan, hè, geloof ik, door de eeuwen heen.
Absoluut, absoluut. Ja. En is nog steeds eigenlijk voor het overgrote deel zeg maar niet echt beschadigd geweest.
Ja. Wat is er mee gebeurd dan? Vertel eens, in een notendop, wat heeft het ding allemaal doorleefd?
Kun je dat vertellen, Rien?
Ja, hij heeft in een zilveren kistje gezeten en er is brand geweest. Dus die witte vlekken die je ziet op de lijkwade, dat is de gevolgen van een brand geweest. Dat zilver is op die lijkwade gekomen. En ja. Zusters, nonnen, die hebben dat weer gerepareerd. 32 stoffen zijn daar weer achter gezet.
Ja, ja.
Dus, en dat is wel een heel mysterie. Dat die, het beeld is niet aangetast, maar de zijkanten zijn wel... En hij is overal geweest door heel veel landen.
Ja. Ja. Ja,
Frankrijk en ja.
Maar goed, nu in Turijn.
Nu is hij in Turijn terechtgekomen en is in bezit van het Vaticaan.
En de replica in Hengelo. Dus de komende zaterdagen, zondagen. Ja, de data. De komende twee weekenden, zaterdag en zondagen, kun je daar terecht. En daarna gaat hij over naar Borne. Naar het Stefanshof naast de Stefanuskerk, moet ik zeggen. Ruud en Riete Rozeman, dank jullie wel. En goede tijd komende weken met de mensen die daar naar het doek komen kijken.
Dankjewel.
We verwachten er veel van.
Ja. We zijn ook als podcast te vinden. Je vindt ons op alle bekende platforms. Bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast of Podimo. Je weet het niet. En we hebben er twee soorten podcast. Eén is een hele uitzending, vind je. Maar we hebben ook 1Twente vandaag uitgelicht. Dat zijn losgeknipte items.
Zometeen hier de voorbeschouwing op FC Twente tegen Fortuna Sittard. En hoe staat het met de fitheid van de ploeg van Jozef Oosting?
1Twente. 1Twente vandaag.
Ja, het glaskunstwerk, de adem van Jawe, die alles tot leven wekt van de bekende kunstenaar Jan Schoenaker, is na bijna 60 jaar weer terug in Oldenzaal. Schoenaker maakte het in 1965 als afscheidscadeau voor pastoor Louis Kuijer. Bij dienstvertrek naar Deventer. Emmy Kuijer van Velsen, partner van de in 2015 overleden Kuijer, bracht het kunstwerk terug naar de bron, zoals ze dat zelf omschrijft.
Het is ontstaan hier in Oldenzaal, gemaakt door de kunstenaar Jan Schoenmaker op verzoek van mijn man. Die had het idee van, kon ik toch maar iets doen tegen de strijd tegen geloof en wetenschap. Want waarom is dat nou nodig? Het is een blik, een ervaring en een onderzoek.
Ja.
Het hoeft niet ruzie te hebben met elkaar. Hij heeft het cadeau gekregen als afscheidscadeau van de parochie toen hij een benoeming in Deventer kreeg.
Ja.
Om het industriepastoraat op te zetten daar.
Ja. En het was bij afscheid van de Mariakerk.
Ja, en de parochianen die vroegen aan hem, Louis, denk er eens over na. Waar zouden we je een plezier mee doen?
Ja.
En toen heeft hij gezegd van, ik heb wel een idee. Want dan zou ik het heel leuk vinden als Jan Schoenmaker iets voor me zou maken.
En dat heeft hij gedaan. Maar nu is het weer terug hier.
Ja.
Want de Mariakerk krijgt een andere bestemming. Dus
de Mariakerk krijgt een andere bestemming. Maar ik vond het toch een fijn idee om de Oldenzaalse gemeenschap gewoon kennis te laten maken en te laten genieten van dit prachtige werk van Jan. Waar Louis en ik zoveel jaren, 50 jaar, van genoten hebben.
Ja.
Met mijn familie en onze vrienden en kennissen.
Dus je hebt het eigenlijk teruggeschonken aan de Oldenzaalse gemeenschap?
Ja.
Ja. En het hangt nu in, het, in de Pelgrim?
En in de Pelgrim, dat vind ik ook een hele mooie gedachte. Het heeft een kerkelijke betekenis, maar ook een betekenis voor ons eigen leven gehad. Voor Louis en voor mij. De pelgrimage van waar we allebei vandaan kwamen. En samen zijn mogen gaan leven en gaan trouwen.
Ja.
En een fijn leven hebben gehad. Uit dankbaarheid daarvoor schenk ik het heel graag aan het Museum de Velgen.
Heb je een tip voor de redactie? Dat kan natuurlijk. Dat kun je ons laten weten. Op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een mail te sturen naar redactie@120.nl.
Zometeen hier Twents Kwartierken met het verhaal van een bijzondere grenspaal.
120 vandaag.
Ja, FC Twente kan morgenavond beschikken over een bijna fitte selectie voor het Eredivisie-duel tegen Fortuna Sittard. De derde wedstrijd in een week tijd.
Jozef, heb je nogal tijd voor ons? Een druk schema.
Nou ja, uiteindelijk we moesten wel even knippen en plakken. Maar goed, uiteindelijk we trainen vanmiddag. Dus we hebben vanochtend hebben wij wat dingen met de staf besproken. Dus ja, het is druk, maar het hoort er ook weer bij. Hè? Want ja, dan heb ik gezegd, we hebben een wedstrijd, 2 dagen. Of rust of trainen. Wedstrijd, weer 2 dagen en dan morgen weer een wedstrijd. Dus dat, wat dat betreft is het wel een druk schema. Maar in ieder geval, ik sta hier, dus ik sta hier te woord.
Word je daar scherper van een druk schema? En is de belasting, kun je dat goed verdelen?
Ja, ja, maar dus, ik denk dat dat wel een kwaliteit van me is. Dan heb je heel, ja, je hebt structuur nodig, laat ik het daarop houden. Dus op het moment dat je dan structuur hebt, zeg maar, en de enige wat verandert in die structuur is in plaats van de ochtendtraining wordt het een middagtraining. Nee, wat dat betreft hebben we de zaken gewoon goed voor elkaar. En dat maakt niet uit. Want dit is iets wat we graag willen. Hè, want uiteindelijk, we willen graag volgend jaar Europees spelen. Dan betekent dus dat je dat het hele eerste half jaar hebt, zeg maar. Met dubbele wedstrijden. Is pittig, maar aan de andere kant ook weer uitdagend.
Goede wedstrijd gespeeld in Heerenveen. Jezelf helaas niet beloond. Wat neem jij terug van die wedstrijd?
Nou ja, we hebben straks nog een gedeelte van de nabespreking hebben we nog. Die koppelen we aan de wedstrijdbespreking naar Fortuna toe. Kijk, eigenlijk wat ik meeneem en ook wat ik ook mijn jongens heb verteld ook na de wedstrijd, is dat je zo overheersend bent en je doet jezelf zo enorm tekort. Want uiteindelijk, iedere schot wat op onze goal kwam, ging erin. En we hebben natuurlijk wel heel veel mogelijkheden laten liggen. We hebben echt heel veel kansen bij elkaar gespeeld in een uitwedstrijd. Ja, en dan kom je weer met het bekende woordje, je moet jezelf erin belonen. Dat hebben we niet gedaan, want ik vond dat we recht hadden op de overwinning. Alleen we hebben hem niet. Dus wat dat betreft vind ik, qua resultaat hebben we het niet goed gedaan. Maar qua de manier van voetballen wel.
Vond na de wedstrijd waren er toch nog wat momenten met de arbitrage waar je vraagteken bij zet. Ik vond dat jullie daar vrij positief en gewoon nuchter op reageerden. Zo is het, kun je niks meer aan veranderen. Maar was het een penalty?
Nou ja, nogmaals, je kunt opgeven. Kijk, weet je, dan kom ik weer met de bekende term. Je hebt invloed op de dingen van wat je doet met elkaar. Dus ik als coach naar mijn jongens toe, van de manier van voetballen. Maar als iemand waar je geen invloed op hebt, in dit geval is dat de scheids, dan kun je praten tot Sint-Juttemus. Maar ja, je bereikt hem toch niet. En hij doet toch zijn eigen ding. En je kunt hem niet terugdraaien. En tuurlijk hebben we op de bank zo'n iPad waarin je dus die situatie terug kan kijken. Ja. Wij zijn natuurlijk allemaal gekleurd. Ik kan hem geven, maar uiteindelijk geeft hem niet. Wordt een INA gekeken met de VAR. En uiteindelijk, dat is de kans natuurlijk op de 2-4 hè, met een panel. Ja, vervolgens is een hensbal. Gaat de VAR wel kijken. Maar goed, nogmaals, ik ben niet zo iemand die daar de hele tijd over doorloopt te emmeren. Dit is zoals het is. En de VAR is voor de eerlijkheid, hè, zegt men in het voetbal. Alleen ja, kloten en gekleurd is het wel.
Je loopt een punt in op AZ. Dat is sowieso iets positiefs wat je eruit kan halen. Je speelt dit weekend, morgenavond, tegen Fortuna Sittard. Kun je dat spel dan ook meenemen van Heerenveen en dat thuis ook spelen tegen Fortuna, denk je?
Dat willen we wel. Maar we willen alle wedstrijden goed spelen. Dat was ook tegen Heracles zo. Alleen soms, je hebt te maken met mensen. Je hebt niet elke keer de goede oplossing of een goede aanname. Dat willen we wel graag, maar dat gaat ons niet lukken. Maar ik vind wel, als ik de ontwikkeling van onze speelstijl ziet en de ontwikkeling van spelers in onze manier van voetballen, verwacht ik wel dat we die lijn door kunnen trekken. Want nogmaals, ik vind Heracles was een incident. En ik vind dat we structureel dat de ontwikkeling zit in onze manier van voetballen. Dus wat dat betreft hopen we daaraan vast van ook de komende wedstrijden, dat we die lijn kunnen doortrekken zoals we het doen.
Met de fitheid van de spelers waar vorige week wat vraagtekens bij stonden, zat het wel goed. Veel hebben gespeeld, hebben veel minuten gemaakt. Boadu ontbrak er daarbij. Heeft hij een terugval gehad? Of heb je het gewoon nog niet aangedurfd of willen proberen?
Nee, ja. Uiteindelijk, hij had toch wel last van zijn hamstring in dit geval. Maar nogmaals, daar moet ik wel voor oppassen. Maar hij heeft dus een blessure, dus hij is er morgen niet bij.
Is hij de enige die er niet bij is? Voor de rest een fitte selectie?
Nou ja, we hebben straks nog een trainingssessie. Natuurlijk hebben we altijd wel wat vraagtekens. Maar ik ga ervan uit dat die vraagtekens dat die, allemaal morgen erbij zullen zijn. Alleen nogmaals, pak me niet op mijn woord. Want uiteindelijk dat kan vanmiddag wel anders zijn. Maar ik ga ervan uit dat al de mannen aan boord zijn.
Succes trainen.
Dankjewel.
Een mooie streektaal vind ik mooi.
Twents Kwartierken.
Twents Kwartierken.
Arie Hemming.
Ja.
Welkom terug. Arie, ik ga jouw microfoon even goed doen. Want dit,
Noest van goed, toch?
Ik zit er goed uit.
Meer te werk.
Een nieuw Twents Kwartierken vandaag. Ja. Normaal neem je een gast mee.
Ja, dat is normaal een vieze waard gebroek. Maar ik denk dat hij nog onderweg is. Dus ik hoop dat er zo...
Een planningsdingetje. Maar we gaan gewoon beginnen. Wie weet komt onze gast nog op tijd. Anders gaan we kijken of we hem kunnen bellen. We laten nog even in het midden waar het over gaat en wie en wat. Want we gaan Twents van jou leren. 4 nieuwe woorden. Een stukje Twentse cultuur pakken we mee natuurlijk in Twents Kwartier. Ik moet trouwens weer overstappen op Twents.
Ja, dat is soms
mooi. Je wordt er al beter in. Dat zeggen jullie iedere week.
Ja, maar iedere week probeer ik jou daarmee te positief te stimuleren.
Nou, dankjewel. Dank Sweert. Vorige week in Twents Kwartier, wat hebben we geleerd?
Nou, toen hou drie woorden. En dat was belutken. Mm-hmm. Dat was bagitaliseren.
Mm-hmm.
Het tweede woord, dat was stadhoeslatie.
Vorige week was ik nog zo te spreken over hoe dat woord bagatelliseren was utetypt. Want dat is nog een moeilijk woord. Woord, weet ik van. Maar dit is niet goed.
Nee.
Dit is alsof je ergens een baguette van maakt. Ja. Dit is... maar goed, ga verder.
Hoe kan dat nu niet gewoon weer gewoon? Stadhoeslatie.
Mm-hmm.
Dat was...
ambtelijke taal.
Ja, ambtelijke taal, inderdaad.
Prachtig.
En dan hadden we nog...
Zichtverplakken.
Ja. Ik ben ook helemaal de droog.
Je ziet het gewoon daar. Kijk maar gewoon op de schermen aan.
Op de
bovenste.
Je hebt ook gelijk. Ik had het zelf opgeschreven, maar dat is misschien niet zo heel handig.
En dan hebben we nog een woord van de week.
Ja, dat was schoften. En daar was
schaften bedoel je?
Ja, daar kan allebei.
Blijkbaar is het ook schoften. Pauze
schoften
houden.
En schaften. Je kunt het op verschillende manieren schriem. Wie is een schriem?
Ja.
En dat was een beetje het probleem. Maar het is wel echt zo. En dat is natuurlijk met de Twentse taal altijd het geval.
Dat is op verschillende plekken, verschillend wordt geschreven.
Ja, het is ook, eigenlijk is het een spreektaal. Het is niet echt een schrieftaal van oudsher natuurlijk.
Ja. Volgens mij is dat overigens, ik ga toch even in het Nederlands. Maar volgens mij is dat in Friesland is dat ook een beetje zo. Hè? De mensen die spreken daar natuurlijk veel meer dat de taal, moet ik zeggen, daar ook echt die ze daar praten. Alleen als je vraagt om het te schrijven, dan schrijven ze het eigenlijk allemaal... Ja, volgens mij toch veelal fonetisch gewoon uit. Zoals ze het denken dat het is. Is het Twente ook een beetje zo?
Eigenlijk
toch wel?
Is dat wel het geval, denk ik. Ja. Ik heb er zelf ook natuurlijk geen hele studie van gemaakt. Want ik ben geen taalkundige.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat het een... het is geen echte schrieftaal van vroeger. Het is meer een klanken... verhaal, laat ik maar zeggen. Gewoon een spreektaal. Ja.
Zullen we onze gast anders telefonisch erbij halen? Is dat een idee? Dan hebben we in ieder geval alvast aan de lijn.
Ja, ik hoop dat het oppakt.
Ik zal het alleen maar introduceren, Betteke. Ja. Want volgende week, dan ga ik toch in het Nederlands... wordt er een vrij bijzondere grenspaal geplaatst... eigenlijk in het Twentse plaatsje Noord-Deurningen. En dat paaltje gaf rond de 18e eeuw de grens...
Daar is die.
Tussen Nederland en Duitsland weer, zeg maar. Dat markeerde eigenlijk de grens. En dat paaltje,
komend uit Noord-Deuningen, staat inmiddels in het Paltehuis in Oldenzaal.
Ja.
Nou, wat doet het daar nou? Wat, ja. Dat hoort er eigenlijk niet, zeg maar. En wat is nou het verhaal achter dat paaltje? Daarover gaan we praten. En daar, onze gast is net binnengekomen, zoals we aanschuiven. Dat is Patrick Welman. Overdag zou ik bijna zeggen burgemeester van Oldenzaal, maar nu even als voorzitter van Oudheid Kamer Twente. Patrick, goedemiddag. Schuif gezellig aan.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
Goedemiddag. We hebben al even een korte introductie gegeven, want er wordt een grenspaaltje herplaatst volgende week. Paal.
Ja,
een grenspaaltje. Paal.
Ja.
Excuses.
Ja.
Er zullen dus veel mensen zijn die zeggen: wat is er nou spannend aan de herplaatsing van een paal?
Nou, er gaat een hele geschiedenis aan vooraf. En dat maakt het zo speciaal. En zeker als je kijkt naar de geschiedenis. Ja, dan is dat toch wel sinds de 16e eeuw. Vervolgens in de 18e eeuw. Nee, 19e eeuw. En vervolgens in de 20e eeuw. Dat een aantal momenten die paal toch weer een rol speelt. In de geschiedenis. Niet alleen van Nederland, maar ook van Twente. En dat maakt het juist zo speciaal.
Ja, wat ik ervan begrijp. De grens tussen Nederland en Duitsland werd gemarkeerd met palen. En dit is één zo'n paal.
Ja, nee, deze paal maakt deel uit van een hele serie van grenspalen. En je moet het zo zien. Vroeger was het lastig om te zien hoe een grens precies liep. En werden er natuurlijke, grenzen die al zichtbaar waren in de natuur. Dus bijvoorbeeld een rivier of een beek. Die werden gebruikt om het verschil tussen, in dit geval Hannover en aan de andere kant Nederland, te symboliseren en te markeren. En dat is hier ook het geval. En daar heb je dus meerdere grensstenen nodig om dat terug te laten komen.
Ik hoor je ook zeggen van een beek of een rivier deed dat.
Ja.
Maar stonden die palen dan bij die rivier?
Ja.
Of,
ja.
Want in feite heb je dan die rivier, hebben die palen niet meer nodig, zou ik bijna zeggen.
Ja, in dit geval was het de Rammelbeek. Ja. En die Rammelbeek die veranderde steeds van
Van loop.
Ja.
En op een gegeven moment hebben de Nederlanders, en in dit geval de Hannoverianen, gezegd van ja, dat wordt ons toch te ingewikkeld. Het wordt tijd dat we een keer die grens vastzetten. Dat we niet meer afhankelijk zijn van hoe die beek gaat lopen. En dat is vervolgens gemarkeerd met een aantal grensstenen. En daar is deze er één van.
Ja,
zo
ja.
moet je het zien.
Ja. Nou is het wonderlijke dat dit is een grenspaal die ooit stond in het plaatsje Noord-Deuningen, op die grens tussen Nederland en Hannover.
Ja.
Maar hij is uiteindelijk gevonden in het Paltehuis in Oldenzaal.
Ja, mooi hè?
Is ook Noordoost-Twente.
Ja, ja, ja.
Maar wat doet het door?
Ja, nou ja, dat geeft vanzelf. Eigenlijk moet je terug naar de tijd van Napoleon. Napoleon die verloor natuurlijk de slag in 1815 in Heren. Oh, dit is... Ja, je kijkt naar Adrie weer.
Dat is, ja, ik wou dat
16,
zeggen.
Toch?
Ja. En vervolgens gingen de machthebbers van Europa in Wenen aan tafel om met elkaar de grenzen definitief af te spreken. En zo is ook de grens tussen Nederland en Hannover afgesproken. En dat was, ik zei het net al, een grens die elke keer weer van vorm veranderde. Maar toen zei men, het wordt nou een keer tijd om die grens een keer vast te stellen voor eeuwig. En dat is ook in Wenen gebeurd. En vervolgens is later het traktaat van Meppen. Dat is een tijdje terug al een keer actueel geweest. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Met windmolens. Toen konden er aan de Nederlandse zijde geen windmolens geplaatst worden. Omdat in dat traktaat was afgesproken dat er aan de Nederlandse zijde, maar ook aan de Duitse zijde, binnen een bepaald gebied geen molens geplaatst mogen worden. Mochten worden. En zo moet je het zien. Dus dat traktaat is nog steeds van toepassing. En komt nu ook weer terug bij deze grenssteen. En toen is met elkaar afgesproken, dat was 1824... dat deze grenssteen in een serie van grensstenen terug moest komen om die grens te markeren.
Ja.
Wat vervolgens bleek is dat toch die loop van die beek elke keer weer veranderde. En toen is op een gegeven moment deze grenssteen als het ware in het water gevallen. En toen is die grenssteen verdwenen.
Is die beek toch weer parten gaan spelen
precies.
in die grens?
Ja, 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 ja. En op een gegeven moment, toen men zich afvroeg van god, maar waar is nou die steen gebleven? Toen bleek dus dat hij in de rivier, of eigenlijk in de beek, terecht was gekomen. En toen is men gaan kijken, waar ligt hij nou precies? Is dat ontdekt? En is die grenssteen als het ware door een aantal mensen naar Oldenzaal bij het Paltehuis gebracht. Daar is die ook geschonken. Ik denk door een aantal boeren die destijds die steen ontdekt hadden aan het, ik denk dat dat de oudheidvereniging was van Oldenzaal. En dat de rechtsopvolger van die oudheidvereniging is het Paltehuis.
Ja.
En zo is die in de tuin van het Paltehuis gekomen.
Maar toen wist men niet precies waar dat ding vandaan kwam? Of
nou,
wat...
Ik denk dat men dat toen wel wist. Maar wat je wel vaak ziet is, als dat niet goed gedocumenteerd wordt, is die kennis op een gegeven moment verdwenen.
Ze weten wel, dit is een grenspaal. Dat is wel een bijzonder historisch ding. Alleen, ja, we zetten hem maar gewoon op een museumplek.
Ja, of is eigenlijk neergelegd. En hij is zo neergelegd dat je niet goed kon zien. De tand destijds speelde natuurlijk ook nog een rol. Dus daar ging mos en noem maar op overheen. Dus het was ook minder goed zichtbaar wat dat nou van steen was. En in 2015, toen is eigenlijk deze steen weer echt op de kaart gekomen. Door onderzoek vanuit een commissie, werkgroep van de Oudheidkamer, van de vereniging. En toen is vervolgens gekeken van wat willen we ermee? En dat heeft toch een aantal jaren geduurd. Tot vorig jaar, toen Gerard Post het initiatief heeft genomen om samen met het Paltehuis en met de heemkundevereniging Noord-Deurningen, de gemeente Dinkeland en de gemeente Oldenzaal, om deze steen toch weer een mooie plek te geven.
Terug te zetten op de
bijna
rightful,
dezelfde plek, precies. Op dezelfde plek als waar die gestaan heeft.
Want bijna, want het helemaal kan niet?
Nee,
of?
Nee, helemaal kan niet. Daar staat al namelijk een nieuwe steen. en bij de Marken, dat is het cultuurhuis van Noord-Deurningen, daar heeft hij een hele mooie plek gekregen. Daar komen ook veel bezoekers. En die kunnen, omdat we daar ook een bordje hebben geplaatst, kunnen dan zien wat nou de achtergrond is van deze steen. En kunnen ook naar de plekken waar de nieuwe steen is gekomen naartoe lopen om daar ook weer kennis van te nemen.
Ja, ik kijk even jou aan, Adrie, want je zat net een paar keer dat je iets wilde zeggen. Ja. Dus je staat te springen.
Ja, wat namelijk nu heel vaak gebeurt, dat weet ik zelf ook wel, dat Leur zegt van, je hebt iets bijzonders, maar jullie past heel goed op alle spul, dan kun je dit familie ook wel, kun je dit ook wel bewaren. En zo komt zo'n grenspaal misschien waar in Onzel terecht, dat ze in die buurt gewoon geen museum was.
Ja,
dat
ja.
Ze dachten van, Onzel, dat is waar, dat heeft een goed museum. Of een raarse panten, heeft natuurlijk een juridische achtergrond, dus... Ja, loop door maar hem brengen. Zo ging dat vroeger. Heel veel dingen in Eerske. Ja, daar is natuurlijk de Oudheidkamer even iets van heel Twente. Maar wie kreeg ook wel langs spul uit het andere deel van het land. Omdat ze zeiden van, jullie pasten gewoon op. En er is toch een link met Twente of met iets dergelijks. Maar zo ging dat.
Maar hoe zit dat met die andere? Want Patrick, je vertelde van, het paaltje was een onderdeel van een serie van paaltjes die grens markeerden in plaats van die beek.
Ja,
want
paaltjes, maar het lijkt alsof het
palen,
heel klein is.
Sorry.
Het is echt wel
palen.
Ja, Bentheimer zandsteen.
Je kan het een beetje vergelijken eigenlijk met een ouderwetse grafsteen, zeg maar, die ongeveer zo
die
hoog
komt
is.
In de buurt. Klopt. Ja.
Oké. Palen.
Grenssteen is nog mooier. Dat is eigenlijk de officiële betiteling.
Grenssteen.
Nee,
die andere staan die er dan nog wel?
Een aantal staan er nog, ja.
Ja.
Ik weet niet of je wel eens een tocht hebt gemaakt van de watermolen van Bels. Dan kun je naar de grafheuvels van Mander en Vassen lopen. En op een gegeven moment kun je iets de route verlaten. En dan kom je ook weer bij een grenssteen die de grens tussen Duitsland en Nederland mankeert. Dus, en die lijkt wel heel erg op deze grenssteen. Mm. Dus je ziet hem toch nog op een aantal plekken langs de grens van Nederland en Duitsland terug.
Want hoeveel hebben er in totaal gestaan?
Ik denk wel honderden. Dat weet ik niet precies.
Maar bijvoorbeeld hier ook bij Enschede zullen ze gelegen hebben. Of onderin meer richting Haaksbergen.
Ja, sterker nog, vroeger... Maar dan hebben we het echt over de tijd voor Napoleon. Lodewijk Napoleon moet ik dan om precies te zijn zeggen. Toen had je nog de Marken hier in Twente. Bijvoorbeeld Enschede maakt eigenlijk deel uit van 5 Marken. Ik zeg het verkeerd. 5 Marken maken nu deel uit van Enschede. Vandaar ook dat je, als je kijkt naar het wapen van Enschede, dan zie je dat wel een klein beetje terug. Zeker in het wapen van de voormalige gemeente Lonneke. En elke Marken... De grenzen werden ook weer aangegeven door grensstenen. Markenstenen eigenlijk, om precies te zijn.
Ja, dat was een soort van gedeelde lap grond van boeren.
En in Oldenzaal heb je weer de Wigbold. En dat geeft weer het gebied aan van de stad Oldenzaal. En daaromheen had je Wigbolden.
Ja.
Dat zie je volgens mij ook hier in Enschede. De oude stad Enschede, dat is gewoon qua gebied veel kleiner... Wordt ook weer met zogenaamde palen En dat zijn wigbolpalen van de oude stad Enschede.
Je zei net, er zijn honderden van die grenspalen geweest in die tijd. Zijn er dan ook meer verdwenen dan... Want ja, dat is een serie. Deze is dan toevallig terug en dat maakt het ook bijzonder. Maar dan moeten er meer verdwenen zijn.
Ja, zeker. Maar dat geldt ook voor de markenstenen en dat geldt ook voor die wigbolstenen. Ja, weet je, ik denk dat de waarde die wij tegenwoordig hechten aan cultureel erfgoed... Dat werd er vroeger, en dan heb ik het echt over het begin van de 20e eeuw, niet aan...
Het is gewoon een steen.
Maar het was een steen en die kon een boer of iemand die het land bewerkte goed gebruiken om iets te bouwen.
Oh, wie heeft zelfs iets, dat mag nog, vind ik heel mooi, in de stadspoort van Enschede van vroeger. Er zat een soort halve cirkel op. En dat was gewoon, dat is een stoeptegel van Hoes. Dus toen de stadsbrand is geweest, dachten ze, oh, dat is een mooie stoeptegel. Die heeft gewoon op de kop erin leg. Ja, zo ging dat.
Ja.
Is het ook zo dat je ziet in Amsterdam het heel veel met die Amsterdamse paaltjes, dat mensen dat ook in de tuin zetten? Dus dat je sommige huizen hier in Twente misschien wel hebt met een grenssteen in de tuin of een markensteen?
Nou, dat zou zomaar kunnen, dat sluit ik niet uit.
Heb jij er een in de tuin, Patrick?
Nee.
Als het kon?
Alleen als ik het dan officieel verworven heb, moet ik er natuurlijk wel netjes bij zijn. Het is wel een leuk item, natuurlijk. Maar ik vind op het moment dat die, zoals wij dat nu gedaan hebben... op een plek teruggeplaatst kan worden waar die ooit oorspronkelijk gestaan heeft... in de nabijheid daarvan, vind ik net iets mooier dan bij mij in de achtertuin.
Ja. Maar dus ik vind dat, want ik voel wel een beetje... I am 1900, zeg maar. Dat ik denk van het is een steen, weet je wel. Maar wat maakt nou dat we dan in deze tijd daar misschien meer belang aan hechten? En ook misschien in het bijzonder gewoon voor jouzelf. Wat voor een waarde vind jij dat er in dat soort cultureel erfgoed zit?
Dat is het verhaal. Hier zit een fantastisch verhaal in. En ik heb er net iets kort over verteld, maar er valt veel meer over te vertellen. Dus als mensen dat, de luisteraars, dat interessant vinden, dan zou ik zeker zeggen. Ga na 12 april, want dan wordt hij officieel onthuld. Ga dan naar Noord-Deuningen, naar het cultuurhuis De Mare. Daar staat hij en dan kun je lezen, ervaren wat dat is. En ga dan ook nog naar de oorspronkelijke plek en verdiep je erin. Maar de verhalen die bij zo'n steen, bij zo'n object vertellen zijn... Dat raakt mij en daar word ik enthousiast van.
Ja, ja. Maar ook omdat het een soort van je identiteit deelt bepaalt?
Ja,
of zo,
ja, is ja dat, want... ik weet niet precies wat jouw achternaam is.
Veurink.
Nou ja, daar zit natuurlijk wel een link, denk ik, in met zeker dit deel van het land. Jan Oldekalte, die woont in Oldenzaal. En die kan fantastisch vertellen, word beter in van. Dus die kan jou vertellen wat nou de achtergrond is van jouw achternaam. Waar komt dat nou vandaan? Ik denk dat er, zeker ook in coronatijd, is dat echt wel enorm naar boven gestuurd. Dat mensen geïnteresseerd waren... Er was dan ook wat tijd voor. Wat is nou mijn achtergrond? Waar kom ik nou vandaan?
Ja.
Als ik het heb over, nou in mijn geval Welman of Veuring of Hemming. Ja, wat is dat? Waar komt dat uit Twente? Welk deel komt dat vandaan? En wat is de familiegeschiedenis van die naam?
Nou, dus eigenlijk begrijpen we onze psychische problematiek ook vandaan.
Dus er zijn oude erven die naam dragen. Kun je heel veel over vertellen. En Jan Oldekalte, die kan dat als geen ander. Die hebben we trouwens ook gevraagd om bij de Twentse tijdreizigers. Volgens mij eind van het jaar, dan komt hij daar om daar wat over te vertellen. Ja, dat is ontzettend boeiend. Waar een achter... Fennegoor of Hesseling.
Ja.
Die naam ken je.
Ja.
Fantastische voetballer. Fennegoor of Hesseling. Nou, ook dat heeft weer te maken met, wat is dat dan? Is het nou Fennegoor of is het Hesseling? Nou, omdat degene... die keuze moest maken, die niet uitkwam... heeft hij dat gewoon zo opgeschreven in het register.
En ze twijfelen nog steeds. Nee, maar hij heeft wel getekend laatst. Ja. Hè? Maar geweldig, prachtig.
Ja, maar dat is toch mooi?
Ja, zeker. En het is denk ik ook wel een stukje... soms voor sommige mensen een beetje toch een mijmering... een vlucht naar, naar verlopen tijden misschien wel. Hoe was dat toen? En,
geeft ook houvast.
Ja, kan me voorstellen. Ja. Leuk. Mooi om te horen. Volgende week dus. Volgende week wordt hij herplaatst.
Om 3:00. Dan, hij staat al wel. Maar dan gaan we hem echt onthullen. Met een aantal hoogwaardigheidsbekleders erbij. De burgemeester van Noordhorn. Thomas Berling is erbij. Ook de lokale burgemeester van Dinkeland. De directeur van de Euregio is erbij. Dus kortom. Dat is gewoon een hele leuke happening. We hebben dan ook de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dus ik denk dat er heel veel mensen zullen zijn die... daar kennis van kunnen nemen.
Kijk, is het openbaar? Ja. Moeten we nog zeggen wanneer precies, hoe laat?
3 uur, van harte welkom.
Volgende week vrijdag.
Ja. Volgende week vrijdag.
Bij de Maren,
ja. Bij de Maren in Noord-Beuningen.
Patrick Welman, dankjewel. We zijn natuurlijk nog steeds in het Twentse kwartierken. Doe je nog even mee met onze Twentse quiz?
Oh. Nou, morgen gebeuren.
Oh, nee, dat
komt wel
goed.
Nou, no,
ik ga ook weer proberen.
Lorknaam? Ja, hoe zeg je dat? Lorknaam?
Heb je gehoord ervoor?
Ja, nee, Lorknaam. Dat is toch Twents?
Ja.
Ik ga ook weer proberen om een beetje Betty en Twents te kuilen. Zo goed en zo slecht als Gart, Geet.
Nou,
Twents kwartier. Wie hebt een quiz? 4 Twentse weuren.
Ja.
3 Twentse, 3 Nederlandse betekenissen telkens en eentje is goed. Nou, wie moet raden of weten welke dat is?
Het eerste woord.
Ja.
Dat is een glintpol. Ja, en wat is nu een glintpol? Is dat A, een slagboom? Is dat B, een praatpaal? Langs de snelweg, hoe iets zelf langs een weg, dat weet je wel. Dat bedoel ik niet.
Dat was van vroeger kinderen van 15, die weten dat natuurlijk niet meer.
Nee, daarom. Ja. Of niet iemand die veel praat, dat bedoel ik er niet mee. Of is het C, een weidepaal, dus waar je een weide mee afrastert?
Gleenpaal.
Ja.
Is dat een slagboom, praatpaal of een weidepaal?
Het praatpaal lijkt mij af te vallen. Een slagboom had je natuurlijk wel vaak op de grens. En vooral in Noord-Dunningen, in zo'n smokkeldorp. Had je nog wel eens gewoon controleposten later? Dus, maar ik denk niet dat Adrie zo ver gaat. Dus ik denk...
Ik kan er ook niks... Udohan, gleend. Wat is dat? Ja, ik heb daar gleend, maar dat staat er niet.
Ik zie Patrick kijken. Volgens mij heb jij al een idee wat het is.
Ik wat mag zeggen?
Ja.
Ja, ik denk dat weidepaal is. Gleend heeft met glijden te maken misschien.
Ja.
En dus de dreur die er daar langs gaat om de beest op afstand te houden. Gleendpol, ja, dat denk ik dan. Maar misschien is dat een beetje te gek, dacht.
Hmm. Dat draad, dat glijdt er zo doorheen.
Ja, de vertaling maakt ik ervan.
Het stroom ook.
Ja, dus gleendpol.
Ik ga ook voor weidepaal.
Nou, dat vind ik te makkelijk. Ik ga jou een steden, slagboom.
Oké, vullen wij voor Patrick Welman C in. Voor mijzelf, Julian Vriend C. En Niels mag dan voor A. Maar er is maar één iemand die het antwoord weet. En dat is je vader Hemmy.
Ja, nou ooit is was C. Want glintpol is hetzelfde als... Maar in andere deel van Twente zei ze rikpol. Rikpol is in Almelo een omstreek. Een glintpol is...
Maar was de uitleg ook een beetje, weet je dat of niet? Glint, wat is glint?
Dat geen idee. Maar daar kan ik wel even op zoeken.
Nou, mocht je het weten, laat het ons weten.
Ja.
Woord 2. Welke manier dan ook. Woord 2.
Ja, ja. Allereerst. Is dat A, is dat oorspronkelijk? Is dat B, een haantje de voorste? Of is dat C, een startpunt?
Allereerst. Het klinkt als een stukje tekst uit een liedje van Normaal.
Vind je? Ja, allerliefste ken ik wel. Dat is ook volgens mij een Belgische zanger of zo. Oorspronkelijk, haantje de voorste of startpunt? Allereerst. Mijn gevoel zegt oorspronkelijk, allereerst, vroeger, toen was zo.
Die van mij, startpunt.
Ja, ik hoor het ook bij A. Ik denk dat oorspronkelijk is.
Ja, daar zou het misschien nog wel. Alder.
Anders zal ik het ook niet weten.
Zoiets denk ik. Lijkt niet meest logisch, maar...
Adrie Hemmink.
Ja, nou, het is A.
Oh, nou.
En wat ik denk, misschien als allereerst of als eerste. Allereerst.
Is dit ouder dan als eerste? Als allereerste?
Het is een moeilijke vraag, Julian.
Ja. Sorry. Ja, ik ben hier voor de diepte.
Te denken, Patrick Welman, natuurlijk ook. Ik bedoel nu hier als voorzitter van de Oudheidkamer Twente, maar ook in het overdag zeg maar burgemeester van Oldenzaal. Kan een burgemeester van een plek als Oldenzaal ook niet Twents spreken? Of is dat eigenlijk geen mogelijkheid?
Ja, dat kan natuurlijk wel, maar dan heb je één periode in het jaar wel heel veel problemen, zou ik bijna zeggen. Want dan moet je het wel Twents spreken.
Als in tijdens de carnaval.
Ik heb Theo Bovens het zien doen. Dat was natuurlijk Limburgs.
Ja, maar dat is hier in Enschede. Dat is toch wel een verschil. Nee, als je in Oldenzaal echt de sleutel uitreikt, de sleutelsoortendag, of op de grote Twentse carnavalsoptocht, dan mooi, en ook bij Bok verbrand, dan mooi dat allemaal wat doen in Twents.
In Twents. En in het goed plat.
Ja, ja, ja. Het is wel ABT.
Ja. En als je dat niet doet, maar dat word je gelinst.
Ja, dan zei ze er wel wat van. Ja. En dan moet je op cursus.
loopt in de tonnen.
Ja, ja, dus dat, nee. Nou, het is beter uit waardoor.
Dan gaan we maar gauw door met onze cursus. Want daar hebben we nog kans om ooit een keer die functie over te nemen misschien. Dat valt wel uit de bieten springen.
Nou, burgemeester Veuring.
Woord 3. Nou, laat maar niet doen. Voor niemand goed, denk ik.
Het laatste woord is still Owen Paul. En is dat... waar had ik er ook alweer gezegd? Ik heb mijn bril niet op.
Klinkt al stil aan de overkant.
Zenderstoring. Er is geen uitzending. Is het B, een saai grensgebied? Of is het C, een illegaal over de grens gaan?
En ik weet hem wel.
Ik heb ook wel een idee.
Ja? Oké. Okay.
Ik denk niet dat het saai grensgebied is, want dat vind ik een beetje een rare definitie. Ik denk niet dat het een woord is dat op saai grensgebied gepast.
Adrie zou ook nooit iets zeg maar als saai afkappen als het een thema is van vandaag. Want dat is wel vrij negatief.
Maar over een paal gaan, dat is dan denk ik de grens overgaan. Want we hebben het gehad over die grenspaal. En als je er stilletjes overheen gaat, dan heb je iets te verbergen. Dus vandaar dat ik denk illegaal over de grens.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt.
Ik weet zeker dat je gelijk hebt.
Aan de andere kant van een pool, dat is Duitsland. Vanuit hier dan bekeken.
Mm-hmm. De Prus.
Zo is het. Dus ik denk ook illegaal over de grens. C.
Vullen we allemaal in. Antwoord C.
En dit worden drie punten voor Patrick Welman, wordt het denk ik.
Ja, dat worden 3 punten voor Patrick Welman, zeker. Ja, dus, het is een voorbode van het geniebordje. Ja.
Hij kan tussenkomen. Maar we hebben nog 1 kans wat mis kan gaan. Hè?
Dus je bent gerust op.
Maar wie gaat eerst even de mensen op straat raadplegen voor het 4e woord van de week? Voor het 4e woord, en dat is het woord van de week. Nienke ging daarmee de straat op.
Ja, het is weer vrijdag. En dat betekent dat we de straat op gaan met een nieuw Twents woord. Deze week, dullig. Is dat onnozel, popperig of antwoord C, duizelig? We gaan het even checken op straat.
Ah, ik denk onnozel.
Ik dacht onnozel.
Ja, ik ook.
Die weten wij.
Ja?
Duizelig is een beetje onnozel.
Is onnozel.
Oh, dat is onnozel, denk ik.
Maar dat weet je zeker?
Nee.
Ik gok het.
Ja. Okay. Ik denk C.
Ja, dat is C. Oké, verschillende antwoorden.
Ja.
Hoe kan dat nou? Is het onnozel, popperig of duizelig?
Ik denk dat het onnozel is.
Duizelig is... Onnozel.
Dullig, dat is iets met een beetje gedachten. Ik voel me enorm dullig.
Mensen zeggen wel eens, ik voel me zo dullig of zo, toch?
Oké, maar het kan niet duizelig zijn.
Ja, misschien wel.
Duizelig?
Gaat u voor C? Duizelig?
Nee. Onnozel.
Dullig betekent geen van de 3.
Dullig, ja, gewoon. Ik denk gewoon een beetje simpel, een beetje gewoon dul als in Engels. Dat denk ik.
Nee, u zei geen van de 3.
Nee.
Nee, maar het is er wel eentje. Welke denk je?
Ja, kijk.
Onnozel, popperig of
dullig? Ben je gezellig. Onnozel is dat niet. Duizelig ben je dan ook niet. Er blijft 1 antwoord over, popperig.
Dan weet ik het eigenlijk niet.
Waar ga je voor? Wat is het eindantwoord?
Onnozel.
Nou, het Twentse woord dullig. De meeste mensen op straat die hadden hem wel door. Of ze dachten dat ze hem door hadden. Die gingen namelijk voor antwoord A, onnozel. Maar denken jullie dat ook in de studio?
Ik hoor aan mijn rechterzijde hier iets. En die zei, het moet wel goed uitgesproken worden. Wat gaat hier fout?
Het is dullig.
Ja, dit is ja, scherp.
Dit gaat vaker fout. Heel scherp.
Dit gaat vaker fout bij veel Twentenaren. Van dullig.
Ja.
Van Kim Katter.
Ja.
Dullig.
Ja.
En niet dullig.
Nee.
Het grappige is dat ik zou het dus ook met een, om die reden met een U hebben geschreven. Als je mij vraagt, schrijf eens het woord dullig, zou ik zeggen D-U-L-L-I-G.
Nee, O met omloop.
Ja.
Ja.
Maar dit kent iedereen, toch? Dat zag ik wel in de video.
Nou ja, ik denk dat het dan dat ik het dan alleen niet weet, ook omdat ik niet hier vandaan kom. Maar ik zou dan zeggen, onnozel, zou ik zeggen.
Dan toch wel.
Ja.
Ja,
vanwege de tip.
Een dullige grunniger, hè? Ja. Je moet
goed. Dat denk ik ook. Maar goed, voor de officialiteit ervan of zo, als dat een woord is, nog even Nienke met het antwoord.
Nou ja, het Twentse woord dullig is...
Onnozel.
Ja, vind ik leuk. Leuk gedaan,
ja,
hier.
Ja, heel leuk.
En gewoon vier klappen toch, hè, voor Patrick Welman. Ja. Dankjewel, Patrick, ja, dat je mee wilde doen.
Zeker.
En, goed, ik hoor net in mijn oortje dat de Oldenzalers je met, weer met palmbladeren ontvangen in de stad. Maar dat komt weer helemaal goed.
Oh, dat past.
Ja. leuk dat je er was. Bedankt voor je verhaal over de grenssteen, de grenspaal.
Goed zo.
Geen paaltje.
Nee.
Volgende week vrijdag wordt hij officieel onthuld terug op zijn plek in Noord-Deurningen.
Ja.
Arie, ook bedankt.
Ja.
En tot volgende week in de Nij-Twents kwartier.
Ja.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn wij ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier lekker luisteren naar Non-Stop. Wij zeggen veel plezier en tot maandag.
1Twente. Weet wat er speelt in Twente.